Goed, goedemorgen. Laten we... Zijn er ook jongeren in de zaal, onder de 18 ongeveer? Ja, hè? Ik stond net achterin, zag ik een paar jongeren zitten. Misschien kunnen we ze even zo'n beetje vastpakken, zo. Even zo'n huk geven. Kijk, ze willen het niet helemaal. Nog even vastpakken, even zeggen, hey, fijn dat je er bent, joh. Fijn dat je er bent. Ja, voor moeders is dit het moment, hè? Die gaan nu los. Want ja, de dominee zegt het. Wim Onderbach is geen dominee. Nee, nee, maar ze hebben wel allemaal de streken van die dominees, toch? Ja. Zeker voor de jongeren. Welkom, goed dat je er bent. Je bent bestemd om te leven. En... Soms zeg ik wel eens in de kerk of zo, als ik dan een bekende tegenkom en er is dan iemand niet. Dan zeg ik wel eens van, ga naar huis en geef hem even een klein bijtje in zijn oorlel. En dan mag hij raden van wie. En dan ben ik altijd benieuwd of mensen dat doen. Maar dat idee had ik vanmorgen ook. Ook eigenlijk tegen jullie wilde zeggen, geef die jongeren eens een klein bijtje in hun oorlel. Fijn dat ze er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Oké, we gaan starten. We gaan lezen uit Lucas 2. En weet je, ik zeg het ook wel een klein beetje, omdat ook het bericht aan het begin van de dienst, het raakt me. Het raakt me als een jong iemand overlijdt. En merk ook gewoon deze ochtend, weet je, je bereidt je preek voor dat het gewoon op de achtergrond speelt. Dat ik op de achtergrond merk van, Heer, dit is realiteit. Het gebeurt in ons midden. En... even straight to the point. Het doet mij ook herinneren aan mijn eigen jeugd. Waarin een vriend van mij, 18 jaar, tegen me zei, Ruben, ga Jezus volgen. En Christian had de stem van God gehoord. Hij had God gezien, hij had God ervaren in zijn leven. En hij nodigde mij uit bij hem thuis om samen met hem op te trekken. En een aantal jaar lang, was al iets eerder, hij was zelf toen 18, ik was 14, 15. Een aantal jaar lang hebben we gegamed. Gamen jullie nog een beetje hier in Wierden, jongeren? Ja? Is het nog een beetje in? Of? Oké, top. Nou, dat deden we toen ook. Op allemaal grijze schermen en zo oud ben ik nog niet, maar we gingen gamen, jarenlang gamen. Altijd maar weer gamen en voetballen. En tot hij op een gegeven moment begon te spreken en zei, Ruben, ik heb iets bijzonders meegemaakt met God. En dat hij me vragen ging stellen over wat ik nou eigenlijk geloofde. En ik dacht, gast, je zit toch zelf ook in de kerk? Dat weet je toch wel? En jarenlang heeft hij me meegenomen. En toen ik zelf 18 was, had ik inmiddels Jezus aangenomen. En als ik op mijn knieën gegaan in mijn kamertje, had ik gezegd, Heer, ik wil alles geven. Ik wil alles in geven. En toen ik 18 was, maakte mijn vader me wakker op een zondagochtend 4 januari 2004. En mijn vader zei, Ruben, er is iets heel ergs gebeurd. Christian heeft zichzelf vannacht om het leven gebracht. En dit verhaal is ook een van de verhalen die mij gemaakt hebben tot wie ik ben. Ik geloof dat Christian, dat hij opstond als een vader in mijn leven. Dat hij gemaakt heeft dat ik hier vandaag sta. Dat hij gemaakt heeft met welke waarden en principes ik leef. Het feit dat ik dagelijks een bijbelschool mag leiden. Deze man, deze vader, zelf 18 jaar, heeft mij gebracht aan de voeten van Jezus. En het moeilijke is wat hij bij mij gedaan heeft. De vader die hij van mij was, met zijn 18 jaar, was precies de vader of moeder die hij miste. En zo kan het gebeuren, dat mensen Jezus kennen en dat je toch heel ver weg bent. Lucas 2, ik ga er nog iets meer over zeggen. Lucas 2, vers 22 tot 33. En toen de dagen van haar reiniging bij Maria volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heer, een paar totterduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door diezelfde Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu, laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder, verwonderden zich over wat er over Jezus hem gezegd werd. Dit verhaal houdt mij bezig, laatste tijd. En dat zeggen sprekers altijd, hè? Die zeggen altijd, ja, dat houdt me bezig. Maar deze houdt me bezig. En als ik naar dit verhaal kijk, dan zie ik, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik het tafereel van een oude man die daar staat met een jongetje in zijn handen. 40 dagen oud. En dan zie ik daarnaast een vrouw staan, waarvan wij nu weten dat ze Maria is. Het Oude Testament geeft aan dat de Joodse jongetjes na 30 jaar aan de Heer moeten worden voorgesteld. Plus dat als ze niet bij de stam van de Levieten waren, dat ze moesten worden vrijgekocht van het priesterschap. De oudste jongetjes in het gezin. En dat vrijkopen, dat ging in de tempel bij een priester door middel van geld betalen, 5 shekel. Na 30 dagen ongeveer. Daarnaast was het zo dat een vrouw die een zoon gebaard had, na 40 dagen ook een offer moest brengen om eigenlijk haar reiniging af te sluiten. En een offer moest brengen aan de Heer. En dat zijn ze nu aan het doen. Ze zijn naar Jeruzalem gekomen en ze hebben daar hun kind bij zich, Jezus, om die aan de Heer voor te stellen. Om die letterlijk ook vrij te kopen. Dat is dus het gebruik. Plus, Maria brengt een offer omdat ze een zoon gebaard heeft. Dit tafereel, dit verhaal, vindt plaats 40 dagen na kerst. 40 dagen na de geboorte. 40 dagen na de geboorte, 40 dagen na kerst is 2 februari. Dat is vandaag. In de katholieke kerk wordt dit verhaal aangemerkt als een zeer bijzonder verhaal en wordt er zelfs een speciale mis voor gehouden. De lichtmis. Waarom? Deze Jezus werd niet alleen vrijgekocht. Deze Jezus was niet alleen degene die Simeon eigenlijk op zijn beurt vrijkocht. Want Simeon, de belofte van Simeon, werd eigenlijk vervuld. Nee, deze Jezus was het licht der wereld. En deze Jezus, die daar samen met zijn ouders en deze oude man in die tempel stond, kreeg de woorden van deze priester: jij bent een licht voor de heidenvolken. Je wordt hier vandaag niet vrijgebracht als priester, niet alleen vrijgekocht als priester, omdat je niet onderdeel bent van de stam van de Levieten. Nee, het wordt veel groter. Je zal niet alleen een priester zijn in je gezin, waar wil je dan van vrijkopen? Nee, je zal een priester zijn voor de wereld. Je zal een licht zijn voor de wereld. Je zal, zegt Hebreeën, de hoge priester zijn. Dat is waar we het over hebben. En wat ik dan realiseer als ik naar het tafereel kijk en ik heb mijn ogen gesloten en ik zie daar die oude man met dat jongetje en ik lees de woorden van Lucas 2, dan dringt tot mij door de realiteit van de Heilige Geest. Dan zou je misschien denken van, maar dat is toch allemaal pas in Handelingen en Jezus heeft toch pas over de Heilige Geest in Johannes 15? Nee. Deze mensen die hier staan, deze 4 mensen die hier staan, weten heel goed wie de Heilige Geest is. Sterker nog, de Vader eert de geboden en de wet van het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, ze zitten aan het eind van het Oude Verbond. We hebben net het avondmaal gevierd, van Oude Verbond naar Nieuw Verbond. De Vader eert de wetten van het Oude Testament op dit moment. Ze moeten naar Jeruzalem, ze moeten het offer brengen, ze moeten die shekels betalen. Maar tussen de regels door zien we dat de Vader het grote plan al steeds meer aan het ontvouwen is. En een van de belangrijkste elementen in het grote nieuwe plan is het feit dat God niet meer woont in een tempel van steen, maar dat God komt wonen met zijn Heilige Geest in ons hart. En deze Simeon, priester, daar staan 3 dingen over geschreven in dit gedeelte. Het eerste is, de Heilige Geest was op hem. Het tweede is, de Heilige Geest leidt hem naar de tempel. En het derde is, de Heilige Geest zegt wat hij moet zeggen. Hoe bedoel je? Realiteit van de Heilige Geest. Helemaal aan het begin van de evangelie, aan het begin dat het verhaal zich gaat ontvouwen, het kindje is pas 40 dagen oud, is de realiteit van de Heilige Geest al enorm aanwezig. Waarom zeg ik dit? Ik heb de realiteit van de Heilige Geest zo verschrikkelijk nodig gehad om te dealen met het feit dat ik mijn vriend van 21 jaar met een kist moest wegdragen. Ik zeg het met respect, maar alleen het theoretische verhaal over een Jezus die aan een kruis heeft gehangen, had mij denk ik niet op de been gehouden. We hebben een ontmoeting met de levende God nodig, waar je ook zit. We hebben het nodig om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest te ervaren. Maria, de tweede hoofdrolspeler in dat kringetje wat daar staat bij die tempel. Over Maria wordt geschreven dat de Heilige Geest epergomai over haar kwam. Met als resultaat dat ze zwanger werd van een fysieke Jezus, van een fysiek kind. En dat is misschien ook wel de reden dat we ons moeilijk kunnen identificeren met zo'n Simeon, zo'n priester die gezalfd is. En moeilijk kunnen identificeren met de Maria, die letterlijk Jezus voorbracht. Alhoewel het ook een beeld is voor het feit wat wij mogen doen in deze wereld. Jezus voorbrengen, zijn verhaal voortbrengen, zijn koninkrijk bouwen. Maar het is lastig om jezelf met die twee mensen te identificeren. Laat staan met Jezus zelf, de Zoon van God. Maar wat we niet moeten vergeten is dat de mensen die daar staan in dat kringetje van vier, dat ze vertrouwd zijn met de realiteit van de Heilige Geest. Jongeren, je bent net vastgepakt, je hebt een bijtje in je oor gehad. Anders krijg je dat thuis nog van je moeder. Ik vind ze heel leuk om te doen. Diepste vinden ze het heel leuk. Leer Jezus kennen. Maar word ook vertrouwd met het werk van de Heilige Geest. Word vertrouwd met de God van dichtbij. Hij die hier is, in ons midden. Jezus bij de Vader. De Vader zelf ook. Is in de hemel. Ik ken maar één passage in het Nieuwe Testament waar Jezus fysiek in een cel staat. In Handelingen bij Paulus. Betekent wel dat we dat ook niet zo makkelijk opzij moeten schuiven. Dat Jezus niet fysiek nog af en toe langskomt. Je studeert theologie in Leuven, dat vinden ze daar allemaal heel ingewikkeld. Maar het staat er wel. Jezus was fysiek, volgens mij is het Handelingen 23 vers 11. Jezus was fysiek in de cel van Paulus. Maar oké, de Vader en de Zoon zijn in de hemel. De Vader op de troon, de Zoon aan zijn rechterhand, het Lam van God. Maar de Heilige Geest is hier. En lieve jongeren, laten we niet vergeten, ook op deze dag en op deze omstandigheden, dat die realiteit uiterst belangrijk is. Epergomai. De Heilige Geest kwam over Maria en ze werd zwanger. En zal ik jullie iets moois vertellen? Als Jezus aan het eind van het verhaal, in Handelingen 1 vers 8 en 9, uitspreekt dat de Heilige Geest over mensen zal komen om het koninkrijk te bouwen over heel de aarde, is het exact het woord epergomai. De Heilige Geest wilde niet alleen over Maria komen, om haar een fysieke Jezus te geven. De Heilige Geest wil over jou komen, om je te bekrachtigen met datgene wat God voor je heeft. Dat is één. Dat is het eerste wat ik zie als ik mijn ogen gesloten heb en naar het tafereel kijk van februari 2. En tegelijkertijd, wat ik net al zei, is het soms zo moeilijk om je te identificeren met deze personen. Met een Maria, met een Simeon, die priester, met Jezus zelf. Waar zijn wij nou vandaag de dag? Wie zijn wij? En daarom wil ik de rest van deze boodschap besteden aan de vierde hoofdrolspeler in dit verhaal. De persoon die er als vierde bij staat. En zijn naam was Jozef. En juist deze dag realiseer ik mij iets. Namelijk dat deze Jozef waarschijnlijk niet eens zo heel veel ouder was dan 18 jaar. Dat deze Jozef die een normaal leven leefde en overvallen werd door de tegenwoordigheid van God en engelen en stemmen en opdrachten en opeens een bloederig kind in je handen. Dat deze Jozef die uiteindelijk gebruikt wordt als een heilig instrument en daar dus ook voor bestemd is. Dat deze Jozef hoogwaarschijnlijk niet eens ouder was dan 18 jaar. Of wie nou Jozef heet of Gijs heet. God wil je gebruiken in dit leven als een heilig instrument. Jozef was eigenlijk misschien wel het stereotyp van een normaal persoon. Hij was timmerman. Hij was jong. Hij was nog niet getrouwd. Ze waren een soort van een voortrouwtraject. Dus het was wel de bedoeling. En opeens wordt hij geconfronteerd met iets heel natuurlijks. Namelijk zijn vrouw is zwanger. Oh jee. En iets bovennatuurlijks. Ze ziet een engel. En die engel zegt tegen hem, Jozef, ga niet bij je vrouw weg. Trouw met haar. Trouw met dit meisje. Ook al is ze nog jong. Trouw met haar. Jullie zullen samen een zoontje krijgen. En deze zoon zal de redder van de wereld zijn. En Jozef was een heel normaal persoon. Een persoon van elke dag. Even in mijn woorden, een tiener van elke dag. Ik denk dat hij nog heel jong was. Heeft een keuze. Heeft een keuze om iets hiermee te doen of niet. En weet je wat ik zo mooi vind? En daarom fascineert Jozef mij de laatste tijd zoveel. Jozef maakt een besluit om niet alleen deze God te volgen, door braaf met haar te trouwen. Nee, deze Jozef gaat een stap verder. Hij besluit om niet alleen deze God te volgen, hij besluit om deze God te gaan eren. In Matteüs 1 vers 25 vinden we het vers dat Jozef, nadat de engel met hem gesproken had, besluit om inderdaad met Maria te trouwen, plus hij besluit om geen gemeenschap met Maria te hebben. Daar is over nagedacht, ik ga hier geen preken in de diepte over houden. Maar ik denk dat het de enige man is op deze aardkloot die getrouwd is en 10 maanden gewacht heeft. Dat is helemaal niet nodig. Werd er niet bij gezegd. Hij moest trouwen, dat was het. Jozef besluit een stap dieper te gaan. Hij besluit om God te eren. En ik kan het me ook ergens wel voorstellen, want ja, het was wel Maria, hallo. Ze droeg de zoon van God. En dan denk ik van ja, zou ik ook hebben gedaan als ik Jozef was. Was Maria. Zou Jozef ooit wel eens boos zijn geweest op Maria, als ze de afwas niet gedaan had? Was de vrouw die God gebruikt om de zoon voor te brengen? En dan zit ik daar een beetje over te grappen met mezelf. En denk, Ruben, waarom maak je onderscheid? Waarom zou je ander niet uit de hemel zijn komen vallen? Doe eens even normaal. Zoals Jozef bij Maria deed, zo mag jij bij je vrouw doen. Oh ja, dat is waar. Ja, een van de dingen die de Heilige Geest doet, is overtuigen van zonde. Vergeten we wel eens. Eerst wat hij doet, hè, overtuigen van zonde. Johannes 16. En daarna gaat hij ons wijzen op Jezus. En daarna gaat hij ook nog tegen de vijand zeggen, hey, vijand, even je mond dicht houden. Je bent veroordeeld. Nu niet gelopen lasteren en lopen aanklagen. Klaar, je bent veroordeeld. Mond houden. Mensen zijn gemaakt om te leven, niet om te sterven. Vijand, hou je mond. Johannes 16. Dat is wat de Heilige Geest doet. En Jozef wordt geconfronteerd gewoon met een kindje. Een bloederig kindje. Ik heb het 1 keer meegemaakt nu in mijn leven. En natuurlijk is het ongelooflijk bijzonder. En tegelijkertijd denk je, hoe werkt dit? Hij was ook 5,5 weken te vroeg. Ik zat in de Kuip, toen werd ik gebeld door Anne. Van, ja, stroomt al mijn water uit. Maar ik denk, 5,5 weken te vroeg. Snel naar huis. Geen relevant detail, maar wel leuk. Ze wonnen met 2-0 van PSV, weet ik nog. Hij wordt geconfronteerd met een baby. En alvast om een klein beetje de clue van deze preek prijs te geven. Wat hij gaat doen is, komt ie. Hij gaat een vader zijn voor dit jongetje. Hoe was deze eenvoudige timmerman? Hoe werd hij een heilig instrument voor God? Doordat hij een vader ging zijn voor datgene wat hem gegeven werd. Lieve mensen, misschien maak je ook wel eens druk over hoe moet ik de wereld redden. Van de week was ik in een vluchtelingenkerk in Bari, Zuid-Italië. Waar op zondagochtend honderden mensen naartoe komen om God te zoeken. En ik liep eruit en ik liep erin en ik stond met mijn ziel onder mijn armen. Heer, wat moet ik hier doen? De voorganger vertelde van vrouwen die 's morgens in de kerk zitten en 's middags gedwongen als prostituees op de straat lopen. En je loopt de kerk in en je loopt de kerk uit van wat moet ik doen? Lieve mensen, als jij een heilig instrument wil zijn, is het logisch dat dat gevoel af en toe op je komt. Wat kan ik doen met het leed van de wereld? Het verhaal van Jozef mag een bemoediging voor je zijn. Geef alles als een vader en een moeder voor degene die jou gegeven is. Zoals Christian met mij heeft gedaan en zoals hij ten diepste ook verdiend had in zijn leven. Geef alles. Praat met degene die jou gegeven is over hoe het is om te leven in een gezin waar ouders gescheiden zijn. Praat met degene over seksualiteit. Praat met degene over hoe je enerzijds met je handen in de lucht God kan aanbidden en anderzijds kan twijfelen over wie Jezus voor je is. Wees een vader en een moeder zoals Jozef dat was voor dat jongetje. En weet je wat dan interessant is? Dat dan zou je zeggen, ja Jozef, zijn naam wordt in de boeken geschreven. Als de vader van Jezus, als degene die een fysiek beeld is geweest voor hoe discipelschap werkt. Discipelschap, het grote masterplan van God, werd door Jozef heel fysiek thuis op de bank uitgeleefd, zodat Jezus ook kon zien, oh, zo werkt dat met een natuurlijke vader. En dan zou je verwachten dat Jozef wordt aangesproken als de held, als degene die, wauw. En wat zegt Lucas in het geslachtregister, volgens mij is het Lucas 4, dan zegt hij over Jozef, Jozef, van wie gedacht werd, was, van wie gedacht werd dat het de vader van Jezus was. Als het kindje net geboren is en zijn weer thuis, dan komt er opnieuw een engel. Jozef die was echt vertrouwd met engelen, joh. Komt er weer een engel naar hem toe. En die engel die zegt, Jozef, jullie moeten vluchten. En wat zegt de engel dan tegen Jozef? Dan zegt de engel, neem, let op, het kind en zijn moeder mee naar Egypte. Dat is lekker pastoraal. Het is toch mijn pleegzoon? Ik heb inmiddels al 80 luiers verschoond. En het is ook mijn vrouw. Neem het kind en zijn moeder. Dat is mijn vrouw. Geen eer voor Jozef. En hij gaat naar Egypte en waarschijnlijk hebben ze daar zo'n 2 jaar gewoond. En dan komt die engel terug. Er staat niet bij dat het dezelfde engel is, maar daar ga ik dan even vanuit. Ik denk dan, nou 2 jaar, genoeg tijd om een pastorale cursus te volgen, hoe het werkt. Hoe je mensen een beetje bemoedigt. Als ze allemaal werk voor je doen en allemaal hun best doen als discipelen. En wat zegt de engel dan? Matthäus 2, vers 20. Jozef, de tijd om terug te gaan naar Israël is gekomen. Sta op, neem het kind. 2 jaar verder, bloed, zweet en tranen, luiers verschoond, alles gedaan. En zijn moeder... Zijn moeder is nu 2 jaar mevrouw. Mee terug naar Israël. Jozef is een voorbeeld van een normaal iemand die geroepen wordt door God. Die een confrontatie heeft met gewoon God is geest. De realiteit van God in zijn leven. Maar hij is ook een voorbeeld van iemand die kiest vanuit zijn gewoonheid. Om een vader te gaan zijn voor datgene wat hem toevertrouwd is. Om luiers te gaan verschonen. Om de ezel weer te pakken en op reis te gaan naar Egypte. Kijk, ze hadden net goud wier ook in midden gehad, dus arm waren ze niet. Maar goed, ga er maar aan staan naar Egypte. En ze gingen naar Egypte en 2 jaar lang woonden ze in een hutje of weet ik niet hoe dat geregeld was. En Jozef betaalde een prijs. Waarom? Omdat hij een ontmoeting gehad met God. En dat hij besloot had in zijn hart om deze God te gaan eren. Lieve mensen... Dit verhaal is een verhaal van een jonge vader die een babytje krijgt. Zijn naam was Jezus. Dit verhaal is het verhaal zoals ik hem vandaag wil vertellen. Van een tiener die een babytje krijgt van de vader om voor te zorgen. Dit is ook het verhaal van de kans. Juist als we dit soort berichten horen van jonge mensen die overlijden. Van de kans om tegen jezelf te zeggen, ik wil een Jozef gaan zijn voor deze wereld. Ik wil een Jozef gaan zijn voor die 1, 2 of 3 mensen die mij zijn toevertrouwd. Even terug in de geschiedenis. Het is Genesis 30. Dat is heel ver terug. In Genesis 30 wordt de naam Jozef voor het eerst genoemd. Het is het verhaal van Rachel die geen kinderen kan krijgen. En Rachel roept het uit naar God. Ze verlangt naar God, want de andere vrouw van... Die naast haar stond, had wel kinderen gekregen. En slavinnen ook. Ja, dat is een theoloog natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld. Maar goed, dat mogen je dan later oplossen. 4 vrouwen. 1 man. Rachel verlangt naar een baby. Ze verlangt naar een zoon. En wat staat er dan in Genesis 30? Er staat dat God haar ziet. Soms kan God specifiek tot je spreken. Ik ben blij dat er in mijn leven mensen de moed hebben genomen om af en toe tegen me te zeggen, Ruben, er zit hier in een zaal met 100 man, maar nu dit woord is voor jou. Ik ben blij dat die mensen er geweest zijn in mijn leven. Omdat God een persoonlijke God is, omdat God tot je wil spreken. En zoals ik net even jou noemde, God is een God die tot je wil spreken. En er staat dan dit in Genesis 30, vers 22 tot 24. En God dacht aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder. En zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. En ze gaf hem de naam Jozef. En zij mogen de Heer mij nog een zoon geven. Als we spreken over Jozef, dan spreken we over een naam die verbonden is aan drie eigenschappen. En die drie eigenschappen die wil ik noemen. De eerste eigenschap die past bij de naam Jozef, is dat zijn naam betekent, hij die de schande heeft weggenomen, plus hij die toevoegt. Zijn naam betekent in feite twee dingen. Hij die de schande heeft weggenomen, die luis heeft verschoond, die alles heeft gegeven om die anderen te dienen. Om op een ezel naar Egypte te gaan, om een vader te zijn voor dat jongetje. En twee, hij die toevoegt. Hij die te midden van zijn eigen normale leven en zijn normaal zijn gekozen heeft om toe te gaan voegen aan die baby Jezus wat hij had. Zijn geld, zijn middelen, terwijl het zijn pleegzoon was. Terwijl hij niet genoemd werd in de geslachtsregisters als zijn vader. Terwijl ook Simeon, als ze op dat tempelplein staan, zegt na vers 33, ik heb het niet gelezen. En Simeon zei tegen zijn moeder, waarom? Jozef stond er toch ook naast? Die had toch ook een aandeel? Maar Jozef besloot om een levensstijl te hebben waarin het hem even niet ging om die naam, waarin het hem even niet ging. Nee, hij had een ontmoeting gehad met God. Hij had een ontmoeting gehad met de reële God hemzelf. En besloot om God te gaan eren. Besloot om schande weg te nemen, ik zei het al, luis te gaan verschonen. Besloot om toe te gaan voegen aan het leven van Jezus, wat hij te geven had. En drie, en dat is het mooie van de naam Jozef. Toen Rachel het baby in haar handen had, en ze keek naar de baby. En ze keek naar zijn oogjes. Ze keek naar hoe die baby eruit zag in Genesis 30. Toen zei ze de volgende woorden. U zal me nog een zoon geven. Dat is wat. Dat je geboren wordt. Dat je moeder naar je kijkt. En dat je voor je moeder een herinnering bent voor de volgende zoon. De laatste zoon die eraan zou komen. Benjamin. Jozef is bestemd om toe te voegen. Jozef is bestemd om schande weg te nemen. Maar Jozef, Genesis 30, was ook bestemd op te wijzen op de zoon die nog zou komen. De zoon van mijn rechterhand, Benjamin. Waar doet je dat aan denken? Wie is de ultieme zoon van mijn rechterhand? Wie is er gezeten aan de rechterhand van de vader? Om te oordelen, het lam van God. Jozef was bestemd, Genesis 30, om te wijzen op Benjamin, op de zoon die nog zou komen. En zo was Jozef, de man van Maria, de pleegvader van Jezus, bestemd om alles te laten wijzen op Jezus Christus. Weet je wat het mooie is? Ben, mag wat mij betreft komen. Ik was net zat ik op min 4, nu zit ik op 0. Yes! Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over, hè? Daar gaat het helemaal niet om. Jullie willen natuurlijk heel graag nog een uur doorgaan. Als we geluiden horen van jonge mensen die worstelen. Als we geluiden horen van oudere mensen die worstelen. Die zijn er natuurlijk ook. Als we verhalen horen van jonge mensen die worstelen met het leven, worstelen met leven en dood. Worstelen met zichzelf. Worstelen met wie is Jezus. Worstelen met wat betekent de kerk nog voor mij. Misschien ben je het zelf wel. Weet je wat je nodig hebt? Je hebt een Jozef nodig. Natuurlijk kun je het verhaal horen uit de Bijbel van de preker op het podium. Maar God heeft het zo ingericht dat we bestemd zijn om discipelen te maken. Zoals Jozef als een vader zich opstelde voor zijn eigen zoon, Jezus. En een vader een discipelmaker voor de zoon was. Jozef, wil jij een Jozef zijn? Wil je een Jozef zijn voor 1, 2 of mensen die God letterlijk in je handen neerlegt? En zegt, hé, ga er maar voor zorgen. Ga deze persoon wijzen op de realiteit van de Heilige Geest. Breng hem in ontmoeting met God. Ga hem wijzen op zijn bestemming. Ga hem wijzen op wie die is. Weet je wat zo mooi is? Het zijn mooie details. Aan het begin van Jezus' leven geeft God de Vader Jezus en Jozef. Zijn natuurlijke pleegvader. Aan het eind van Jezus' leven, op het moment dat zijn leven echt voorbij is, natuurlijk zou hij opstaan na 3 dagen, maar aan het eind van zijn leven, als hij hangt daar aan het kruis, 33 jaar, en zijn vader en zijn moeder niet meer in de buurt zijn, dan geeft de Vader hem opnieuw Jozef. Opnieuw geeft hij hem een Jozef. Opnieuw geeft hij me Jozef die zegt, Jezus, je hangt daar aan het kruis. Ik ga deze schande wegnemen. Ik ga je van het kruis halen. Ik heb er een keer een preek over gehouden. Hoe moet dat geweest zijn voor die Jozef van Arimathea? Om het lichaam van Jezus helemaal uitgemergeld en alle bloed en vocht eruit. Om het te brengen naar een graf. De mensen waarvan hij dacht, degene van wie hij wist. Hij heeft doden opgewekt, hij heeft over water gelopen. Hij heeft zieken genezen. En nu loop ik hier met zijn lichaam. Ook Jozef van Arimathea deed zijn naam eer aan. Hij nam de schande weg van het lichaam aan het kruis. 2, hij gaf alles wat hij had. Hij gaf het beste graf aan Jezus, een nieuw graf. En 3, hij gaat de boeken in de geschiedenis als de man die in alles getuigde van Jezus Christus. Die in alles getuigde van het feit dat hij geloofde in Jezus, dat hij Jezus lief had. God gaf Jezus 2 keer een Jozef. Aan het begin van zijn leven en helemaal aan het eind. Lieve mensen, voor wie wil jij een Jozef zijn? Voor wie wil jij de prijs betalen om schande weg te nemen, luiers te verschonen? Alles te geven wat je hebt, ook al ben je maar een timmerman. En 3, uiteindelijk de geschiedenisboeken wel in te gaan. Want daarom preek ik hier vandaag over. Als een machtig, een heilig instrument in de handen van God. Je zult niet sterven, maar leven. Je bent bedoeld om een Jozef te zijn. Wil jij een Jozef zijn? Ja, maar ik weet niet hoe het moet. Dan ben je geschikte Jozef. Dank u wel, Vader, voor Jozef in deze wereld. Dank u wel voor onze leiders. Dank u wel voor leiders ook in deze gemeente. Die ook al beperkt en misschien normaal opstaan om een Jozef te zijn. Dank u wel, Vader, voor de Jozef die u ons geeft. Dank u wel voor uw geest die Jozef bekrachtigt om ons heen. Om ons te leiden, om ons mee te nemen, om vader of moeder voor ons te zijn. En vader, als we dat niet kennen, bid ik u echt uit de grond van mijn tenen. Geef een ieder die hier vandaag is een Jozef in zijn leven. Een Jozef die jou bij het kruis brengt. Die je brengt bij de tegenwoordigheid van God. Maar ik wil u ook vragen, Heer. Om de harten te doorzoeken, gewoon van de mensen die hier vandaag zijn. Oproepen hoeven niet lang te duren. Het gaat om keuzes in je hart. Er is niet het eind van een oproep. Het eind van de oproep is misschien wel thuis vanavond als je alleen op je kussen ligt. Maar wil jij een Jozef zijn? Wil jij iemand zijn die schande wegneemt? Wil je iemand zijn die alles geeft, die toevoegt wat God jou gegeven heeft aan anderen? En 3, wil je iemand zijn die wijst op de mensenzoon? Die wijst op degene die gekomen is en die terug zal komen op de Benjamin, de zoon van mijn rechterhand? Dank u wel, Vader, voor deze gemeente. Dank u wel voor mensen, voor mijn broers en zussen. Dank u wel dat u ons wil gebruiken in uw heilige plan hier op aarde. Kom met kracht, Heer. Verleen ons bijstand. Dat we uw stem zullen verstaan. En ik wil jullie ook zegenen. Ik wil je zegenen. In de naam van de Vader. Ik wil je zegenen. In de naam van Jezus. En ik wil jou zegenen in de naam en werking nabijheid van de Heilige Geest. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.